Hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van Ik zal je leren. Een gloednieuwe podcast, want je kan niet genoeg podcasts hebben als persoon. Vind ik tenminste. Mijn vrouw denkt er heel anders over. Al wil ze toch ook graag gaan meedoen aan deze show. En dit is de allereerste uitzending. Zal ik daar de applausmachine even voor starten? Dat is misschien wel leuk. Gewoon even, dat is een applaus. En ik heb Bart Lageweg. Je bent de allereerste gast in Ik zal je leren.
Ja.
Nou, en dan ook maar meteen de allereerste vraag. Wat ga je me leren en waarom zouden we naar jou moeten luisteren?
Ik heb er een moeilijk verhaal van gemaakt, Marcel.
Een moeilijk verhaal?
Een moeilijk verhaal.
Ik hou wel van moeilijke verhalen,
hoor. Escalatie, management en crisissituaties.
Okay.
Met IT en zo.
Ja, en nou, ik zie ze wel eens. Ik zie wel eens het een en ander escaleren. Ja. Ook bij ons op het werk. Escaleren kun je leren, roepen ze dan altijd.
Precies.
Maar je bedoelt escaleren niet als in van, ik geef dit aan een baas of zo. Of succes ermee. Maar hoe escaleert een situatie? Of?
Ja, klopt. Daar ga ik straks meer over vertellen.
Oké, nou, hartstikke goed. Even de spelregels nog, want het is een gloednieuwe podcast, dus dan doen we eventjes de regels. Ik heb hier een klok.
Ja.
En die is een hele ouderwetse wekker.
Ja.
Het is een echte, het is geen geluidseffect.
Ik vond er wel wat van.
Jongens en meisjes, hij doet het echt. En dan ga ik zo meteen een uur opzetten. In dat uur mag er niet gepitcht worden. Ik wil niks horen over, ja, wij van WC Eend. Of hey, als je dan een probleem hebt in het bedrijf, dan moet je mij bellen. Dat we zijn geen reclamespot, gaan we nooit worden. Dat gezegd hebbende, daarna, als dat uur is afgelopen en het wekkertje gaat, dan ga ik je natuurlijk wel nog vragen van, oké, en als mensen dan meer willen weten. En daar mag je pitchen tot je erbij neervalt.
Dus dat is. Het zeg ik tegen een ondernemer die 25 jaar een bedrijfje heeft.
Ja, nee, precies. Dus nou, we moeten het ook ergens mee belonen, natuurlijk. Ja. Dat je hier dat allemaal kon uitleggen. Maar dat uur, dat is echt voor de materie. Hè? Ja, dus de bedoeling dat we wat leren in dat uur. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel spelregels. Het is gewoon. Het is redelijk straightforward met deze show. Dus als je er klaar voor bent, dan ga ik een uur op de klok zetten.
Ja, zet hem aan.
Zal ik het doen?
Ja, zeker.
Zo.
Oh, het is echt gewoon mooi rood.
Het is echt geen geluidseffect. Het is gewoon. Hij is rood en hij tikt langzaam af. Zal ik hem ergens zetten waar je hem kan zien?
Ja, ik denk dat ze dit op kantoor ook wel een idee vinden.
Even kijken, zo. Hoppakee. Ja, dat is misschien ook wel.
Ja.
Als ik hem hier zet. Zo.
Ja, kijk, ze schuin zo tegenaan soms. Ja.
Okay,
ja.
Ik kan hem niet zien dan.
Ik ben wel benieuwd hoeveel vragen je gaat stellen die dan van mijn tijd afgaan, Marcel.
Nee. Ik weet, dat is het moeilijke. Ik heb geen tekst in deze show. Dus ik zit hier gewoon vol aandacht te luisteren. Normaal ben ik degene die veel lult. Maar nu is het echt aan jou.
Ja. Nou, moet lukken. Escalatiemanagement, crisissituaties. Ik was aan het opschrijven en denk, nou, dat is wel een lange titel. Maar goed, het is wat het is. Marcel, je wordt gebeld op vrijdagavond. En we gaan het niet gelijk over hacks en al die andere dingen hebben. Want dat denken mensen natuurlijk van, oh, we gaan gelijk lekker bij ransomware beginnen. Want dat verwachten mensen die misschien jou wel eens op andere manieren ook aanhoren. Maar laten we nou eens beginnen bij een uitgeverij die belt van, joh, elke keer als mijn sites worden gemeld op SBS... worden gemeld, weet je wel, in de leader onderaan.
Aandacht.
Wat gebeurt er dan met zo'n site normaal gesproken?
Nou ja, dat is een soort semi-vrijwillige DDoS. Over het algemeen kunnen sommige sites daar niet zo heel goed tegen.
Ja. En wat je dan ziet, is dat we uiteindelijk vinden ze het niet zo leuk. Hè? Want het is natuurlijk gratis reclame, dus ze willen... Nou ja, of betaald reclame, maar bij het uit. In ieder geval doet die site het niet meer. En ik wil gaan vertellen en je een beetje gaan onderwijzen. Gaan proberen dat onderwijzen, want dat is geloof ik het doel van deze podcast.
De bedoeling is dat ik er wat van leer.
Ja, precies. Van, joh, ja. Hoe zit dat nou in relatie met elkaar met escalatiemanagement? Want je hebt dus een partij en je hebt een omgeving en die is stuk. Dus het doet iets het niet, hè?
Ja?
Want het gaat heel veel verkeer naartoe. En wat die omgeving of die partij die wil vooral dat het weer gaat werken.
Je hebt het niet over deze studio nu, hè?
Tot nu toe werkt het nog eens helemaal groen en rood.
Alles werkt, ja. Dat,
Dus, maar goed, dus het is stuk. Dus wat je dan doet is, je gaat escalatiemanagement toepassen op een wat ouderwetse manier. Want je hebt eerst iemand heel erg paniekerig aan de lijn. Vaak een uitgeverij of een uitgever of een leidinggevende.
Ja.
Die zegt, elke keer als mijn site in de lucht komt, dan krijg ik een stomme 503-melding. Dat is zo'n melding dat de server het echt niet meer doet. Ja. En hoe gaan we dat nou oplossen?
Meestal komen ze ook om 5:03 in de ochtend.
Ja, vrijdag.
Die dingen, ja.
Dat is een klassiek IT-dingetje. Nou, wat je dan ziet, en daar wil ik je graag in meenemen, en ook een beetje de vergelijking daarin laten zien, van, wat wij doen, maar het wordt geen reclamespotje, maar waar ik al 25 jaar iets mee doe, mm-hmm. is als het nou heel erg stuk is, dan vind ik het wel leuk om te zorgen dat het zo snel mogelijk weer werkt. En in spoed weer werkt. Dus wat je doel is, dat je eerst gaat kijken, hoe ga je nou weer de boel op orde krijgen?
Ja, wat ik ooit geleerd heb is, de business moet eerst door. Hè? Dus mensen moeten even vaststellen van welke business moet er nu eerst weer de lucht in. Kijken jullie er ook zo naar?
Ja, nou het grappige is, dat kan dat je dat als eerste zegt. Maar weet je wat nog belangrijker is dan de business?
Volgens de baas niks hoor. Die zegt gewoon, dat ding moet op, op, op.
De mensen die zorgen dat het überhaupt in de lucht blijft. Of in de techneuten, of de mensen die betrokken zijn. Of bijvoorbeeld degene die de teksten schrijven. Of de, ik zou die maar eens te vriend houden. En dat is een van de dingen die ik graag wil meenemen en jou wil leren. Is van, joh, hoe werkt dat nou? Ga je nou het eerst naar zo'n business of naar zo'n directeur luisteren die alleen maar op zijn kop die zegt, joh, het moet nu weer werken.
Ja.
Of ga je mee naar het bedrijf of naar de mensen zelf die betrokken zijn en die er ook al niet van slapen?
Nou ja, kijk, iemand die hier nooit wat mee te maken heeft gehad, hè, zoals ik, tenminste niet in die zin, zou ik denken, die shit moet weer up.
Ja.
Ja, heel snel. Gewoon up. Weet je, wat moet al die, ja, prima, je moet netwerkbeheerders bellen, je moet de serverbeheerders bellen,
ja, en
die bellen.
Ja.
Up, heel snel up. Ja. Maar er zit dus veel meer achter.
Ja, ja, want je moet niks, maar het is aardig om te bepalen wat die mensen überhaupt doen. Want je kent die omgeving niet, hè. Je hebt een site en daar zitten allemaal leuke fotootjes op en dingetjes op. En die doet het niet meer. Wat weet jij van die omgeving? Dus waarom ga je beginnen met die servers?
Nou ja, als jij bij dat bedrijf werkt. Hè, stel, ik ben een baas van een bedrijf. Ja, ik heb servers en zo draaien. Ja, en het eerste wat ik doe. Hij doet het niet. Niels, ga fixen. Ja. Ik verzin even een naam.
Ja, precies. Dan kom ik eindelijk op SBS6 en dan doet hij het niet.
Ja, precies.
Daar heb je wel mening over.
Ja, hij doet het niet. Ga aan het werk.
Nou, wat je dus eerst doet, en dat grappig is, ik ga natuurlijk straks iets meer vertellen over andere voorbeelden, maar ik wilde met dit voorbeeld beginnen, om je ook daarin mee te nemen, is, wat is het doel van het publiceren van die websites, bijvoorbeeld over tijdschriften? Wat is het doel? Wat is de echte business?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, je hebt natuurlijk dingen met paywalls.
Ja.
Hè, zoals kranten en zo. Die zeggen van, nou, de mensen betalen toch ook gewoon om op onze site dingen te kunnen lezen. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een soort digitaal visitekaartje.
Precies. Dus hij moet het doen. En wat die mensen willen, is dat ze content kunnen blijven bewerken.
Ja.
Dus het gaat niet alleen om de business. Die site doet het weer, of die band doet het weer, of de haven staat weer open, om maar even de voorluik naar de rest van het gesprek te halen.
Mm-hmm.
Maar het gaat erom van hoe ga je nou bepalen wanneer het weer werkt?
Ja.
En dat is dus dat je een MVP, dat is eigenlijk, nou, kennen wij het IT ook wel een beetje. Dus je gaat samen met die partij bepalen, en daar is vaak de directeur gek genoeg wat minder bij betrokken, want die wil vooral inderdaad haast.
Ja.
Die gaat dus samen bepalen wanneer werkt het nou weer. En wanneer is het goed. En dan zal je zien dat als je op het moment dat je zo'n, nou, bijvoorbeeld een redacteur van een tijdschrift meeneemt, dat hij zegt, ja, allemaal leuk. Hij moet het gewoon doen, hè. Maar ik ga niet accepteren dat ik het niet kan aanpassen. En ik heb Jantje gebeld en die zegt, we zetten gewoon alles in een soort, nou, cash-systeem of een soort voorraadsysteem, zodat het altijd verkeer wel aan kan. Maar dan doet de business het niet meer. Dus wat ik onder andere, waar ik mee wilde beginnen, is van, joh, Wat eigenlijk altijd het allerbelangrijkste is wat wij doen in escalatiemanagement, is kijken wanneer is het nou weer goed. En dat is zelden bepaald dat het de financieel directeur of de directeur.
Ja, je bedoelt eigenlijk dat kan de website wel weer in de lucht zetten, maar als de redacteuren er niks op kunnen zetten,
ja, wat heb je dan de volgende dag?
Ja.
Dat wordt dan een beetje ingewikkeld. Dus nou ja, wat je dan doet, is je gaat de MVP bepalen. En bijvoorbeeld, nou, laat ik een beetje het tipje van de sluier, laat ik een beetje hoe partijen zoals wij dat technisch doen, is je kan natuurlijk bepalen wat moet er altijd draaien. Dus die site moet het gewoon weer doen. Dus je moet een bepaalde omgeving creëren die tegen aanvallen, nou ja, bewust of onbewust, tv of iets anders, bestand zijn. Nou, daar heb je allemaal technieken voor. Nou, een andere podcast voor, denk ik. Dat gaan we hier niet doen.
Ja, dat wordt te technisch.
Wij
hebben daar een even geduld UB-bordje voor.
Kijk eens.
Klik, weet je.
Ik kan een heel verhaal gaan houden over hoe dat werkt technisch. Had me hartstikke leuk. Maar het gaat erom dat je heel goed gaat kijken, wanneer is die business nou echt weer in de lucht? En in dit geval bijvoorbeeld, je wil content publiceren, die moet dat blijven doen. Dus dat ga je een soort systeem voor verzinnen. Je bepaalt in die MVP wat is voor de business heel belangrijk. Dus dat die site doet. En wat is voor de mensen achter die omgeving heel belangrijk. En dat is dat ze die content kunnen bewerken.
Ja. Ja.
Nog iets heel belangrijks, vind ik, is, dan heb je een soort MVP bepaald. En dan ga je, nou, waar jij mee begon net, dan ga je bouwen. Want dan ga je gewoon tegen het zitten uithangen. Hè? Van, oké, er moet daar een servertje, daar een dientje, datje en datje.
Als je met zo'n crisis te maken hebt, zou ik je eerst zeggen: wat is er gebeurd? Wat is er precies down? Hoe komt dat? Waar we het analyse van de storing. Dus dat zou ik als eerste doen.
Ja, nee, je bepaalt met de business samen van: oké, is alleen dit stuk of is er nog veel meer stuk? Dat is uiteindelijk crisismanagement. Dat is ook prioriteit bepalen. Het ouderwetse prio 1 tot en met 3.
En heeft niet iemand gewoon met de stofzuiger de stekker? Dat is zo opgelost. Hè?
Ja, dat is nog niet zo heel vaak gebeurd dat daar mensen over bellen, maar het zou inderdaad heel goed kunnen. Het is wel, uit ervaring leert het. Nou, je had het net, maakt net al een beetje een grapje. Je moet er rekening mee houden dat die mensen vaak al een paar dagen in de crisis zitten. Dus hoe goed kunnen ze nog nadenken? En hoe goed kunnen ze jou nog vertellen wat de bedoeling is? En waar een gemiddelde techneut, die wil heel graag horen, wat moet ik doen? Maar je moet eigenlijk voor die klant gaan meedenken, wat heb je minimaal nodig? En daar zitten die dingen. Nou, wat je onder andere, wat niet heel erg techneut eigen is, die gaat dan wel bouwen. Hoe lang denk je dat die omgeving dan voldoende is voor die klant?
Hoe lang of wanneer?
Nou ja, stel, laten we het even bij de tijdschriften blijven. Als je bouwt zo'n hele omgeving op. Ja. En je hebt na een uurtje of 2 met mensen gesproken om de MVP te bepalen. En nou, heel trots, techneut eigen. Binnen 3 uur is de hele boel in elkaar gehackt. En de boel doet het weer en blijft het doen. Hoe lang denk je dat gemiddeld zo'n omgeving blijft genoeg is voor zo'n bedrijf? En dat wil ik natuurlijk vertellen.
Oh, ja, nou, dat hangt er een beetje. Ja, ook, het is wel een beetje. Het hangt er vanaf. ding. Maar inderdaad, als je hem gewoon weer in de lucht brengt. En SBS zegt nog een keer. Dan ga je gewoon weer down.
Ja, precies.
Dus je zal ook wat dingen moeten gaan verstevigen. Je zal misschien even moeten gaan kijken van wat is er nou gebeurd. En hoe zorg ik dat niet nog een keer binnenkomt. Dat virus of zo.
Nou, en waar heeft een gemiddelde techneut echt een hekel aan? Of een gemiddeld IT-bedrijf? Is het opnieuw doen heel snel. En waar moet je dan bereid zijn om altijd te doen, is opnieuw doen. En dat is geen grappig verhaal. Maar als je iets gaat opbouwen wat het, laten we zeggen, een week moet doen om de eerste brand op te lossen. Nou, dat is vergelijkbaar met ransomware aanvallen of met een haven die wat slechter doet of met een uitgeverij. Dan moet je dus bereid zijn om te zeggen, oké, we bouwen er nu een basis op. We hebben naar de 2 mensen geluisterd, maar er werken misschien wel 100 mensen. Wanneer is het voldoende? En daarna zeg je, zijn wij dan bereid om die omgeving binnen een week weer opnieuw op te bouwen? En als je daar van tevoren bij stilstaat, en dat wil ik je graag leren, is van, joh, als je nou kijkt van die omgeving, die hoeft het maar 3 of 4 uur te doen, of een week, of 2 dagen, net wat je acceptabel vindt, hangt er vanaf, nu zeg ik het zelf. Maar daarna ga je het weer helemaal opnieuw opbouwen. Ik kan je vertellen dat wij, ikzelf, heel veel omgevingen bouw je 3 keer opnieuw op. Want je gaat nooit en te nimmer alles opnieuw uitvragen. Je kan nooit en te nimmer alles tegelijk helder hebben.
Dus eigenlijk bouw je eerst een soort noodomgeving. Ja. Van je zo, hij is er weer.
Ja, klopt.
En we gaan nu onderzoeken.
Ja, dat klopt.
Dat is hoe het werkt.
Ja, en dan moet je wel bereid zijn. Want je ziet dat wij zijn zo getraind. Welke techneut je ook belt. We zijn zo getraind van, we gaan helemaal uitvragen hoe het moet, want stel je voor dat we het nog een keer moeten doen.
Ja, maar dan duurt het wel te lang voordat je de boel weer
precies,
hebt.
Precies, dat is precies. En daarom moet je eigenlijk bij een noodplan, wat er eigenlijk nooit is, hè, zo'n herstelplan is natuurlijk nooit, want gaat zo'n uitgeverij ervan uit dat ze 10 keer worden genoemd. SBS6 is een haven Rotterdam. Nou, zou je vanuit kunnen gaan dat hun wel een plannetje hebben liggen dat alles plat gaat. Nou, bleek ook niet altijd zo te zijn. Een gemeente, nou, had ook niet heel een plan liggen. Dus meestal liggen die plannen er niet. Dus je moet ervan uitgaan, als je een escalatie hebt vanuit onze werelden, vanuit escalatie IT, want ze gaan toch die IT'er bellen. Je had het net over Niels. Ja. Die wordt toch gebeld.
Ja.
En maar die weet ook nooit meer, niet meer precies waar die moet beginnen op een gegeven moment. Zeker niet als die al 4 dagen geslapen heeft.
Ja, dan wordt het op een gegeven moment een beetje dun in je hoofd. Dat je denkt van, heb ik dat nou wel of niet aangezet?
En is dat nou genoeg? Of moet ik daar wat hebben? Nou, en als je in een mindset zit dat je dus een MVP maakt, een minimal viable product, en die laten we het gewoon lekker technisch houden, toch maar weer, sorry, met sprints. Dat je zegt, nou, elke 2 weken komt er een systeem bij, of moet je het desnoods weer opnieuw opbouwen, dan heb je een omgeving die je blijft doen. Anders heb je een omgeving die na een week weer terug wordt geschaald. En dan, nou, wat jij net zei, dat is allemaal leuk, maar dan gaat het nog een keer stuk.
Ja. Ja, ik herinner me ergens 2012 of zo was dat. Dat is wel een hele tijd geleden. Maar toen hadden we echt zo'n DDoS-storm. Ja. Er waren echt allerlei... Ja, dan kun je er donder op zeggen dat als je de boel gewoon weer aanzet... dat die morgen weer plat is. Want ze zijn nog steeds bezig met die DDoS-storm.
Ja,
is dat vergelijkbaar?
Nou, niet alleen vergelijkbaar. Dat is hetzelfde ook bij ransomware-aanvallen bijvoorbeeld. Je gaat er altijd vanuit dat diegene niet weg is. Dus je gaat er altijd vanuit dat het nog een keer voor kan komen. Je weet namelijk niet zeker, zeker niet in de eerste periode... dat zo'n partij weg is. Dus je weet ook niet zeker of je alle maatregelen wel hebt genomen... om zo'n tijdschriftenwebsite in de lucht te houden. Dat weet je gewoon niet.
Ja.
Dus je gaat ook een soort dammen om die omgeving bouwen... of zekerheden, die misschien wel heel overdreven zijn... maar omdat je zegt, joh, ik bouw dit nu op voor 2 weken... of voor 3 weken, is dat ook acceptabel.
Ja.
En op die manier, als je er zo in gaat, zeker ook met techneuten... joh, je bouwt nu iets op, bouwt zo goed mogelijk... maar je mag het ook wel een beetje in elkaar hacken, ga ik natuurlijk niet heel hard zeggen. Maar zo, wat verwacht je van iemand die net 1,5 uur die omgeving kent? Maar, allemaal leuk en aardig, over 2 weken gaan we nog een keer naar kijken... moet je het waarschijnlijk helemaal overnieuw doen.
Maar de baas die zal natuurlijk zeggen van ja leuk die net 2 uur die omgeving... maar Niels kent hem heel goed en die moet gewoon aan het werk.
Hoe
deal je daarmee?
Nou, dat is inderdaad een goeie. Het is echt heel belangrijk om... jij bent de beschermer van Niels.
Oh ja.
Nu gaan we een beetje vertellen... want natuurlijk wat in al die afleveringen wel komen... en ik denk ook bij jullie wel eens voorkomen in zijn andere podcasts... Het is vergelijkbaar als iemand in je huis rondloopt, hè? Qua inbraak. Of je nou je site steeds wordt aangevallen door een attack of een ransomware. Of de crasht gewoon van alles nog wat. Ja. Je vertrouwt niets meer daarna.
Nee, dus, dat klopt. Ik heb dat een keer mogen meemaken, helaas. In mijn vorige woning. En daar was dus ingebroken.
Ja.
En mijn vrouw die kwam als eerste thuis en die zag de deur openstaan. Ik zei, ze belde mij op. Ze zei, liever niet naar binnen gaan.
Ja.
Ga aan de overkant van de straat, in de auto zitten.
Ja.
Hou gewoon een oogje op dat huis. En ondertussen bellen wij 112. Want... Ja,
precies.
Ja. En toen is de politie dat hele huis gaan uitkammen.
Om maar zeker te weten.
Ja, van is er echt niemand meer in dat huis? En daarna konden wij pas naar binnen. Maar dat is hier natuurlijk veel ingewikkelder. Buck Blue in de andere podcast, Angry Nerds... Die heeft zelfs een keer gezegd dat met dat hele Citrix-verhaal... Gooi die server gewoon in de schredder, want je weet het niet. Je weet het gewoon echt niet.
Ja, ik moet een beetje lachen en dat is niet voor Buck Blue. Maar is vooral... vanuit herstel klinkt het logisch, maar dat gaat natuurlijk niet, hè? Meestal niet. Ook zo'n tijdschriftensite of een ransomware geraakte klant. Je hebt vaak gewoon te maken... Je moet natuurlijk bepaalde systemen, er zijn bedrijven die dat heel goed kunnen. Je moet natuurlijk een soort wasstraatsystemen aanhouden... om te kijken of het veilig is. Maar je kan niet de hele omgeving in de schredder gooien. Je zal toch een herstelpuntje ergens moeten pakken. En dan nog weet je niet zeker of ze niet in de printerservice zijn blijven hangen.
Nee, inderdaad. En als je het over APT's hebt, persistent.
Precies.
De P staat voor persistent.
Dat is het hele doel van die dingen.
Doen jullie daar dan ook onderzoek naar eerst? Of ga je dan langzaam, als het systeem weer up is... gewoon onderzoek doen naar dat soort dingen? Of is dat voor later?
Nou, dat is voor later. Ik ga er zeker geen reclamespot van maken... maar bedrijven zoals wij, is wat we doen is... Je hebt partijen die dus een soort noodomgeving... even kijken waar ik het beste mee kan vergelijken. Je had vroeger voor banken, volgens mij bestaat dat nog steeds... hele zalen leeg met een soort noodomgeving. Dus zodra er een bank werd gehackt, of een brand waarschijnlijk... dat hacken dat was vroeger iets minder van toepassing, vonden ze... dan moesten ze daar gaan werken. En je moet een beetje zien, wij bouwen dus een noodomgeving op... naast de bestaande omgeving vaak. En dus zo'n tijdschriftenomgeving of zo'n haven... die wordt weer in productie gebracht. Zo goed als dat kan, van de informatie die we weten. En ondertussen gaat een herstel of een bedrijf die echt onderzoek doet... Nou, daar hebben we een paar van in Nederland, hele goede. Die gaan kijken of er data aangepast is... of Pietje nog steeds binnen zit of wat dan ook. Maar dat vaak kan je niet op elkaar wachten.
Nee, wat me opvalt is dat vaak komen de journalisten eerst. Hè?
Ja.
En die zeggen van, wat is er gebeurd? En dan zeggen ze meteen al... Nee, maar er zijn geen persoonlijke gegevens gelekt.
Dat is wel
dus niks aangegeven, niks...
Nee.
Mijn vraag is altijd, dat kan je in dat stadium toch gewoon helemaal niet weten?
Nee, natuurlijk niet. Nee, meestal... ik kan er omheen draaien. Maar meestal is iedereen al heel blij... dat er überhaupt iets van logging aanstaat bij zo'n firewall. Laat staan te zien hoeveel data er naar buiten is. En als je met Office 365 en al die andere kanten kijkt... het is de vraag of het wel nuttig is om dat te roepen. Want ik denk dat je met de huidige wetgeving ook een probleem hebt als je het wat te snel roept dat er niks is gelekt.
Nou, het wordt vaak dan ook weer genuanceerd of ingetrokken. Of mensen zeggen, was toch wel gelekt of zo.
En dat is hetzelfde. Wij gaan er altijd vanuit dat er zo'n site weer wordt aangevallen. Dus je bouwt hem helemaal opnieuw op. En je gaat gewoon kijken van, is dit goed genoeg? Hebben we een product die het blijft doen? Hebben we het doel bereikt dat de business, nou, die mijn directeur weer een beetje blij is? Kan Niels het beheer overnemen? Nou, dat gaan we proberen. Maar voorlopig is het zo dat we vanuit gaan dat er nog iemand in je huis rondloopt.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat is het tweede gedeelte van het hele crisismanagement ding. Je hebt ook gewoon heel veel te maken met zowel mensenleed, leed. We hadden het net over hem, met de inbraak. Ik kan me voorstellen dat je daar privé ook even last van hebt.
Nou, dat was niet leuk.
Nee, daarom.
Dat was een warm dingetje.
En dat betekent dus dat je er altijd vanuit moet gaan dat er nog zo iemand rondloopt. En daar ook diegene die geraakt wordt mee moet begeleiden. Want het is gewoon, het is echt wel een trauma wat die mensen hebben opgelopen.
Ja, pas geleden heb ik Lisa de Wilde in Angry Nerds gehad. Ja. En die heeft zich hier echt een beetje bijna hard voor gemaakt, maar in ieder geval mee bezig gehouden. Na een incident, wat doet dat nou met een mens, hè, als je dat meemaakt?
Ja.
Dat vond ik ook wel een interessant verhaal. Misschien met Lisa ook nog een keer over gaan praten. Ja. Maar daar komen jullie ook tegen natuurlijk.
Ja, zeker. Wij kennen echt mensen die nog steeds angstaanvallen hebben. Op bepaalde feestdagen, is wel mooi. We nemen dit op net voor de Oud en Nieuw. Dus
de 30ste. Dus ja, morgen is het zover. Het is
een interessante periode voor techneuten. Dat zit natuurlijk heel diep in de vaten. En samen met die, wat doet zo'n herstelpartij? Dat doen natuurlijk de partijen ook die onderzoek doen. Is het begeleiden van die techneuten. Maar ook de directie. En die directie heel duidelijk maken. Je gaat ervan uit dat zo'n techneut met een soort schuldgevoel rondloopt. Terwijl dat, we weten uit ervaring dat er ook nog wel vaak een laadje met offertes ergens ligt, die misschien niet of wel getekend was.
Ja.
En bijvoorbeeld maatregelen bij die uitgeverij, die specifieke uitgeverij waar ik het nu in dit voorbeeld over heb. Ja, die hadden ook wel eens een DOS-attack, anti-DOS straatje aanbod gehad. Die hebben er ook niks mee gedaan. Dus het ligt natuurlijk, het is een bedrijfsprobleem, het is geen persoonlijk probleem.
Nee. En je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre is Niels, we blijven van Niels zeggen,
Niels.
Verantwoordelijk voor wat daar verder met die servers gebeurt. Kijk, hij heeft dat naar eer en geweten gebouwd, ga ik vanuit. Ja. Het werkt, het doet het allemaal, het doet wat het moet doen.
Ja.
Maar dan komen de boeven.
Ja, precies.
In hoeverre kun je Niels daarvoor aankijken?
Nee, maar niet natuurlijk. Dat is tenminste, als je het aan mij vraagt, vanuit mijn rol, is het zelden zo dat Niels daarop aanspreken is, want er zijn gewoon businesskeuzes gemaakt. En daar hadden we natuurlijk al het begin over. Van wie hebben de meeste pijn, of wie hebben er vaak een mening over wat moet er in de lucht worden gebracht. Maar dat is natuurlijk de business. Maar die hebben vaak ook die besluiten genomen, waardoor het misschien wel zover is gekomen.
Is het niet zo, ik heb ooit CISM gedaan. En dat examen kun je halen als je één mantra goed uit je hoofd leert. En dat is de business.
Ja.
Als je een vraag niet snapt of je denkt, kan hier eigenlijk alle vier zijn, de business.
Ja.
Dat is dan het goede antwoord. zijn we mensen dit ook niet verkeerd aan het leren dan?
Ja, hoe lang geleden was die training?
Nou, ik heb een CISM, een jaar of zes, zeven jaar.
Nou, dat is heel lang geleden.
Een paar jaartjes wel, zeker. Ja,
precies. Ja, ik weet niet of dat nu nog geldt. Je ziet wel dat hoe vaak voorkomt, er wordt heel vaak naar de klanten van de klanten gekeken. Dus voor wie is het lastig dat zo'n site eruit ligt van de uitgeverij, natuurlijk voor de adverteerders. Dat wordt geroepen vanuit de business.
Ja.
Niet voor die bezoekers die blijven die site wilden bekijken, maar is voor de adverteerders lastig. Voor wie is het lastig dat een partij hun klanten niet kan bedienen, is natuurlijk voor de klanten lastig. Dus dat is inderdaad altijd de business. Dus er wordt zelden naar intern, het is voor de mensen heel lastig, die kunnen niet meer aan het werk. Die weten niet eens vaak of ze nog een baan hebben de volgende dag. Ik bedoel, zeker niet in het begin.
Ja.
Maar er wordt heel vaak naar de buitenwereld gekeken. Daarom is het ook bijvoorbeeld die communicatie. En dat is inderdaad het volgende punt. Besef dat geen partij die je helpt vaak een crisisdocumentatie heeft. En als ze die al hebben, vaak op de server staat die het niet meer doet.
Oh ja. we hadden een draaiboek voor noodgevallen. Het stond daar, maar...
Ja, en bij BFV heb je van die mooie hesjes in de kast liggen. Ja. Dat ze ook een goed idee zijn als je voor dat soort dingen doet. Maar dat betekent ook, en je ziet ook steeds meer partijen die zo iemand ook meenemen, je hebt eigenlijk gewoon Ook de communicatie is heel lastig. We zien dat sommige dingen gaat heel goed. Onder andere in Haven Rotterdam is dat goed gegaan. Dan neemt de directeur zelf de communicatie over. En die kon er heel open over praten. Maar niet elke directeur kan dat.
Nee, het hangt er natuurlijk ook een klein beetje vanaf hoeveel boter je zelf misschien op je hoofd hebt. Je kan misschien die offerte toch in het laadje hebben laten liggen. Terwijl je dit had kunnen weten.
Ja, en dat is eigenlijk het volgende punt. Van als je dus helpt in zo'n kiezersituatie, ga er dan vanuit dat, even een recap. Dat er geen MVP is. Dat er niet duidelijk is hoe de business volledig in elkaar zit. In ieder geval niet voor degene die gaat helpen. Want ja, dat weet je niet. Dat Niels al een dagje of vier niet geslapen heeft. Dat je bereid moet zijn om het allemaal weer over te doen. Dat is, blijf het roepen, dat vindt de gemiddelde techneut echt niet grappig. Maar alsjeblieft, ben daar bereid om. En daarna ga er ook vanuit dat voor crisisdocumentatie, zowel voor communicatie, waar je het net over had, eigenlijk niks geregeld is, dus dan moet je ook nog even mee helpen. Of eigenlijk, dat hoop ik eigenlijk als mensen dit luisteren, dan even checken waar die map ook weer in dat kastje zit en geprint. En dat zou leuk zijn.
Ja.
En dat er geen documentatie is, want dat is eigenlijk het volgende punt, van wat is nou het belangrijkste? En wat we meerdere malen hebben gezien, is dat het echt heel moeilijk is als je iemand vraagt die een paar dagen niet geslapen heeft, wat moet het eerste nou weer aan?
Ja.
Echt, dat is echt heel erg moeilijk. Dus je hebt, stel je hebt 100 processen, dat is niet eens heel veel, hè? Dus dat kan ook printen zijn, scannen zijn, de koffieautomaat, dat is allemaal proces.
Ik hoor nu een hele belangrijke, de koffieautomaat, die moet vooral heel goed blijven werken bij dit soort dingen.
Je kan niet van mensen verwachten die je in crisis helpt, dat hun logisch kunnen nadenken, wat is nou belangrijk? En wat jij nu zegt met die koffie, als grapje, dat is natuurlijk eigenlijk geen grapje. Want als je die mensen niet meer eten geeft.
Ja, nee, logistiek is onwijs belangrijk natuurlijk. Ja. Koffie is dan één, maar. Ja.
Hoe vaak het niet voorkomt dat je bij een club komt waar mensen en al slecht geslapen hebben. Ik weet niet hoe gezellig jij dan wordt. En niet slapen, en niet eten, en niet drinken, en rust nemen, en geen duidelijkheid wat je het eerst moet doen.
Ja, ik zit vrij veel in de hackers scene, dus niet slapen. Dat...
Ja, oké. Okay.
Maar eten, drinken en met name dan de koffie en zo, dat is toch wel een dingetje. Ja, en dus, mensen gaan gewoon, weet je, je hebt het over je gezondheid dan.
Ja, het grappige is, en ik nodig eigenlijk iedereen uit die dit luistert. Stel nou, je hebt zo'n crisisdocumentatieplan op orde en die ligt gewoon in een map ergens achter de receptie. Top. Ben ik heel benieuwd wat daarin staat over het eten. En over het slapen.
Ik heb een donkerbruin vermoeden.
Ik denk het ook. Ja. En ik denk dat er weinig over in staat. En je ziet dat ik weet van één partij, en het is even de vraag hoe verstandig dat is als je al een paar dagen niet gegeten en geslapen hebt, maar die neemt een bol, een kist mee met een bol erin. Schijnt nog nooit gehoord of nooit gezien, maar dit is zo'n mooi verhaal die gaat.
Ik ken deze partij. Ik weet dat serieus zo is. Die hebben zelfs een flight case met meerdere flessen van het een of andere.
Ja, dat is even de vraag. Of je houdt techneuten daar rustig mee, dat kan ook de theorie zijn. Maar het is natuurlijk wel. Rust nemen, eten, slapen, duidelijkheid dat mensen mee kunnen helpen. Want wat vaak zo'n, helaas de business vergeet, is dat die Niels, ik weet niet hoeveel Niels er luisteren, het is niet persoonlijk.
Hoi Niels.
Hoi Niels.
Ja.
Die gaan het daarna wel weer moeten draaien, hè? Dus misschien moet je die even heel houden.
Ja.
Ja, dus. En misschien is het ook wel handig om daar wat externe begeleiding. We hebben het weer op het volgende puntje in de escalatieprogramma. Dat hebben ze natuurlijk ook nooit geregeld. Dat je, noem het maar slachtofferhulp. Ik heb geen idee hoe dat. Ik weet, dat is denk ik ook het goede verhaal. Ik zou ook niet weten wie ik dan moet bellen.
Voor de nazorg bedoel je?
Überhaupt inderdaad. Van iemand die maakt mee dat iemand in het huis rondloopt. Beveiliging. 99% weer op orde daarna, maar die 1% kan je best lang van wakker liggen. Hoe wordt diegene begeleid? Is dat gedekt ergens? Is dat in een programma opgenomen? Je weet HR, die mensen zijn betrokken geweest bij dit incident. En dat hoeft niet. Iedereen denkt nu aan ransomware, zeker in de technische hoek. Maar het kan ook gewoon water, overlast, brand. Het hoeft niet alleen dat te zijn.
Ja, maar misschien zit het een beetje in mijn karakter. Hè? Want ik vroeg me dat bij Lisa ook af. Ik ga er daar nog wel een keertje over doorzagen. Hoi Lisa. maar bij mij, ik ben niet zo snel onder de indruk van dingen. Dus ik had zoiets, ja, maar die hele mensfactor. Ja, ons bedrijf heeft ransomware. Ja, nou, kut. ja, en we gaan door. Maar het schijnt mensen echt wel te raken. Ja, ja. Op een niveau waar HR daar echt wat mee moet.
Ja, ja, ik moet zeggen, ik ken wel wat mensen die niet meer in de IT werken.
Gewoon puur door dit soort... Ja, ja. Maar dat is dan niet zozeer het gebeuren, denk ik. Hè, wat, ransomware.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld zo'n directeur die constant op je huid zit en gewoon een week lang echt bovenop je zit te rammen van nu. Ja. Dat vooral de impact is.
Ja, of steeds lopen te vertellen hoeveel geld er wel niet verloren is door jouw fout.
Ja, het heeft nu al 2 miljoen gekost. Ja, en morgen 3 miljoen.
Ja, dus en de claims komen binnen. En dat ervaring leert als je goed communiceert. En dan gaan we weer lekker in een cirkeltje. Als een bedrijf natuurlijk goed communiceert en je ze daar ook een beetje mee helpt, proberen te helpen in ieder geval, dan vallen die claims meestal ook wel mee. Want er is best wel begrip in. Als je eerlijk en transparant communiceert, denk vooral Nederlanders. Misschien heb jij daar een andere mening over, maar ik denk dat wij als Nederlanders best bereid zijn om met elkaar te praten. Nou, misschien bepaalde SLA's ruimte te geven als we zo'n groot incident meemaken.
Ja, dat zie ik ook wel hoor. Dat de mensen daar gewoon heel relaxed in kunnen zijn. Kijk, als zoiets gebeurt en je kan er niks aan doen. Dat is dan wel een beetje de...
ja, dat weet ik één.
Dat iedereen ook wel bij elkaar kon en zei, maar, ja, gewoon heel kut voor je. Ja. En we gaan even met z'n allen nadenken hoe we dit voor jou en eigenlijk voor ons... Want het is toch een ecosysteem waar je allemaal bij betrokken bent.
Een keten, hè?
Hoe we dit weer goed krijgen. En dan is claim niet de eerste waar je aan denkt. Of je moet een heel erg fout bedrijf zijn.
Ja.
Dus ja, dat zie ik wel. We zijn in Nederland zijn we daar wat minder heftig in dan bijvoorbeeld in de VS, waar gelijk iedereen gesuurd wordt en zo.
Ja, ja. Andersom, als je het dan over die... want dat is natuurlijk eigenlijk de kern van het verhaal. Hè? Als je over zo'n crisisplan hebt die ik graag had gezien bij een paar incidenten in een laadje. Ik zal geen namen noemen, maar ik ken wel wat partijen die hun oude IT-partij... Het eerste wat ze hebben gedaan is advocaat erop afsturen. Dat is misschien niet zo'n goed idee.
Ja, de vraag is hier, was het terecht? Hè? Want als iemand echt vreselijk dingen hebt nagelaten... en eigenlijk een beetje de oorzaak is van alle problemen... dan kan ik me voorstellen dat je zegt van... ja, wacht even, vriend, jij hebt hier nu 3 jaar gewerkt als... verzin een voorbeeld,
ja,
hè?
Zeker.
Je bent hier 3 jaar CISO geweest.
Ja.
Blijkt eigenlijk dat je heel erg incompetent was... en van toeten nog blazen wist en helemaal niks geregeld hebt hier. Nu hebben we grote problemen. Ja, dan zou ik misschien toch ook een advocaat sturen.
Ja, ja, alleen wat is dan niet verstandig om dat in uur 1 te doen?
Want nee, niet in uur 1. Nee,
ja, en wat zie je als standaard businessreactie nog wel eens gebeuren... als je dit niet van tevoren vastlegt in een programma of in een plan... dan gaat zo'n juridisch briefje naar de oude dienstverlener... of nou ja, dan nog de bestaande dienstverlener... maar die is gek genoeg naar zo'n briefje vaak de oude dienstverlener. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je geen kennis meer. Dus,
ja.
Dus, en dan gaat het veel langer duren voordat die business het weer doet. Plus, het is even de vraag of je wel voor reden vatbaar bent, noem je dat zo, in de eerste periode na zo'n voorval.
Ja, en het hangt natuurlijk van meer dingen. Kijk, ik noem net de incompetente CISO. Die kan, hè? Dat kan verwijtbaar zijn.
Ja.
Het kan ook zo zijn dat die CISO het eigenlijk best wel goed deed, alleen niet de commitment van het management had. Ja, en niet de middelen kreeg. En gewoon, ja, ik heb mijn best gedaan. Luister, als jullie gewoon niet meesturen en meehelpen... en verantwoordelijkheid nemen, ja, dan wat moet ik hier dan doen? En datzelfde geldt voor leveranciers, kan ik me voorstellen. Ik ken een verhaal van, en misschien komt het je heel bekend voor... waar een leverancier diensten leverde aan een bedrijf... maar het bedrijf wilde toch ook vooral zelf wel aan de knoppen blijven zitten?
Ja.
De leverancier zegt, nou, doe nou niet, want wij hebben dit allemaal ingeregeld voor jullie. En zij zeiden, nee, want we willen dit zo en dit zo en dit zo. En toen ging het mis.
Ja, ja, dat soort voorbeelden komen inderdaad wel bekend voor. Wat je vaak ziet, is dat verantwoordelijkheden daarop... Ja, je hebt mooie je hebt allemaal modellen waar je natuurlijk met elkaar afspreekt... wie waar verantwoordelijk voor is.
Ja, want daar kan je dat bedrijf dan niet op aanspreken.
Precies.
Neem ik aan.
En wat is vaak ook niet geregeld... bij dat soort bedrijven is precies dat. Dus om te zorgen dat je crisismanagement goed kan uitvoeren en dat je weer een beetje op tijd en lucht bent. En wat ik zeg, het is niet alleen maar ransomware, hè, want mensen die kijken daar nu vooral naar, en vooral in de pers komt dat veel voor. Maar een site die er steeds uitlicht vanwege een DDoS-attack is ook gewoon foutenboel. Een brand is ook gewoon foutenboel.
Ja.
En de documentatie daarop en de crisisdocumentatie daarop, die is gewoon zelden goed geregeld. En er komt nog een elementje bij. Sommige partijen hebben een cyberverzekering.
Oh, de cyberverzekering.
Ja. Ik weet niet alle voorbeelden, dus ik zal alleen spreken in de voorbeelden die wij zijn tegengekomen. Maar wat je ziet is dat sommige business, gaat het over de business hebben, denkt als wij nou zo'n verzekering afnemen, dat is namelijk veel goedkoper dan maatregelen.
Ja.
Ja.
Dat lijkt zo, maar ja, verzekeraars kennende hebben die vast wel ergens iets ingebouwd, zodat ze niet hoeven betalen.
Nou, het grappige is, ik denk dat dit in het begin van de periode van de verzekeringen, en ik weet niet precies hoe lang dat is, maar stel dat het een jaar of 10 is, dat het best zo zou kunnen werken. Dat je gewoon een verzekering afnam en dat. Maar ja, die partijen zijn ook wat verder. En je ziet dat na de nodige claims voor bepaalde partijen het best hard ging met het uitbetalen van bedragen. En die hebben natuurlijk maatregelen aangepast. En wat je ziet is dat die maatregelen, dus de polis, ook nog wel eens verandert. En wat mij het wel aardig zou uitkomen, gooi die polis nou ook even in diezelfde crisisdocumentatie. Want dan weet je namelijk of het wel of niet zin heeft om die verzekeraar er überhaupt bij te betrekken.
Misschien is het zelfs wel leuk om die polis gewoon als een soort richtlijn te houden. Want ik heb wel eens begrepen dat als jij voldoet aan de polis, dat er überhaupt een kleine kans is dat je gepakt wordt. Want je voldoet dan aan zoveel dingen.
Het is niet voor niks dat het een ding is. En je ziet ook dat, laten we NIS 2 eens pakken. Je hebt straks een soort ketenaansprakelijkheid. Dus een gemiddelde IT'er die gaat natuurlijk kijken, dan wil ik wel voor jou werken, want we vallen in de keten onder aansprakelijkheid. Maar je bent verzekerd, dus misschien valt het mee. Maar als je dan niet voldoet aan die polis, en je laat dat als IT-bedrijf ook nog eens gebeuren, ja, dan kan het wel eens zijn dat je in die keten mee wordt getrokken. Dan wordt het wel een beetje vervelend. En als we het terug hebben over de les die ik wil leren vandaag, is zorg nou dat dit soort dingen in de multimap zitten en geborgd worden. Want het komt zo weinig voor dat er ergens een map ligt met mensen die er werken. Ik heb er bij een omgeving gezeten, daar wisten ze niet hoeveel mensen er werkten en wisten ze ook niet. Dat was wel een beetje vervelend. Vooral als je een noodomgeving moet opbouwen. Dat was echt wel lastig. En uiteindelijk hebben we met kunst en vliegwerk de salarislijsten kunnen opvragen. Dan wisten we in ieder geval wie het waren. Maar ook die omgeving kan ook bij brand weg zijn. Hè? Als een AD lokaal staat, omdat ze, weet ik veel, nog geen Azure AD. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom dat nog lokaal staat. En als het in de brand wegvliegt, ja, ga dan maar eens uitzoeken hoe iedereen precies heette. Dat is met 10 man prima, maar met 1000 wordt dat echt ingewikkeld, kan ik je verklappen.
Ja, dan heb je het niet over de garage van ome Teun die zijn administratie lokaal voert, maar over een gemeente of zo.
Dat soort dingen, ja. Ja, en je ziet dat ook daar, dat is eigenlijk de hoofdmoot. Documentatie, mapje. Je ziet wel vaak, en dat is het gekke, vind ik gek, dat als je bij een pand naar binnen loopt, zie je heel vaak zo'n ontruimingsplan aan de muur hangen.
Ja.
En er wordt op gecontroleerd en dan komt de brandweer langs en die gaat ook vragen, waar is dat ding en waar staat die brandblusser? En waag het niet om die brandblusser op een plek te hangen waar hun hem niet verwachten. Ja. En waar is dat plan dan?
Ja, dat is heel gek. Ja. In de fysieke wereld is dit gewoon geregeld. Wordt er ook op toegezien. Ik vraag me ook af, want je beschrijft nu heel veel responsachtige dingen. Ja. Hè? Er is nog wat gebeurd en dan gaan jullie erheen en dan ga je dingen doen.
Ja.
Maar is er niet een team of bestaan er teams die dit gewoon preventief doen? Die gewoon langsgaan of die kan inhuren, die naar een bedrijf gaan en zeggen van nou, laat eens kijken dan.
Ja, het grappige is, over reclamevolg gesproken, dit doen wij dus niet.
Oké.
Dat maakt het niet wel mooi.
Ja, maar dat zou een mooie service zijn, toch?
Nee, zeker. En ik vind ook, het interessante is, ik vind ook niet dat de dienstverlener dat moet doen. Ik vind dat een derde partij dat moet controleren.
Ja, zoals de brandweer bijvoorbeeld. Hè, waar dan de cyberbrandweer.
De cyberbrandweer, laten we eens een gekke naam noemen. Want uiteindelijk is dat de kern van het hele ding. Escalatiemanagement is een mooi, komt steeds meer voor. Want het is heel lastig als het niet werkt. Als je niet kan bestellen, als je niet bij thuis bezorgt. Nou, drama.
Ja.
Ja, grote crisis aan de hand. Als het niet werkt, als je niet weet welke boten de haven in gaan, is best een probleempje. Als je niet je paspoort kan verlengen, is best een probleempje. We zijn zo verknocht aan IT, Maar het is niet geborgd. Het is niet geborgd. En dat is eigenlijk ook een beetje pleidooi wat ik hier wil komen vertellen. Of, joh, het scheelt zoveel leed als je hier van tevoren een beetje over nadenkt en een plannetje voor maakt. En het maakt me eigenlijk niet uit met wie.
Nou, waar ik ook wel benieuwd aan ben. Ja. Wij bedrijven, en zeker bedrijven vanaf een bepaalde omvang, die moeten dus aan allerlei regelgeving voldoen. Ja. Fysiek, hè? Want de brandweer komt gewoon kijken. Ja. Zou het niet eens tijd worden om bijvoorbeeld in Nederland te beginnen met zoiets, maar om gewoon inderdaad een soort cyberbrandweer in het leven te roepen, die gewoon langsgaat bij die bedrijven. Laat eens kijken, laat eens even zien. Ja. Nee, jullie voldoen niet aan...
Nou, gek is, we hebben dat wel. Hè? Dus ik verwacht ook dat... Nou, als er een comment komt, komt hierop, denk ik. Want hier ga ik op glad ijs, want hier weet ik zeker niet alles van.
Dus comments mag altijd.
Ja, comments mag altijd. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Volgens mij hebben we gewoon ISO's en NENS en IAC's en SOX en allemaal andere. En wij hebben er ook een hele stapel, voor de duidelijkheid. Maar je ziet wel dat zo'n recoveryplan, dat is dan een boekwerk. Maar dat boekwerk, dat is... Je bepaalt zelf vaak als bedrijf wat erin staat. Dus er wordt vooral gekeken, met alle respect voor de auditors. Staat het versienummer goed? Is het jaartal aangepast? Is de laatste onogram erin gezet? Staan er noodtelefoonnummers erin? Daar wordt zeker op gecheckt. Heel goed, vooral blijven doen. Maar wordt er op gecheckt, stel nou als nu de boel in de fik vliegt. Wat blijft het dan doen? Wie bel je als eerste? Wat moet het als eerste weer doen? Wat ik al net vertelde... Het komt zo weinig voor dat er ergens duidelijk is... dit moet het weer het eerste doen. Dus ik zie een fabriekshal vormen. Er staan 12 van die banden met spullen die geregeld worden. Iemand heeft 5 dagen niet geslapen, 2 weken niet geslapen, 3 weken geslapen. Voor ons is het misschien logisch dat je eerst even die potjes op de band doet... en daarna de doperten erin en niet andersom. Maar het moet wel ergens staan, want dan weet je waar je moet beginnen.
Ja, exact. En ik, mijn logica, zou ik de laatste lopende band als eerste weer aanzetten. Want dan krijg je geen opstapeling in je keten. Hè? Ja. Dus gewoon zorg dat het ergens heen kan aan het eind.
En dat is het interessante. Wij zitten nu die theorie bij een microfoon.
Ja.
Maar als je in een fabriekshal staat met alleen maar mensen...
Ja, met je haren in de fik. Ja, oh shit. Dat gaat niet goed.
Ja, en dat is natuurlijk het interessante. Je moet dit proces vastleggen. En vaak... is er echt wel een proces vastgelegd. Ik wil niet zeggen dat er niks is. Maar het is zelden gebaseerd op... alles is stuk. Niks doet het meer. Het is vaak gebaseerd... als band 4 stuk gaat, hebben we nog een tweede lijn. En die tweede lijn kan ook eventueel de band overnemen.
Ja.
Dat is echt wel vaak... want dat gebeurt nog wel eens, want je moet die dingen ook in onderhoud zetten. Maar het hele proces borgen... in combinatie met communicatie naar buiten... Mensen. Ik blijf het ook erg herhalen. Ik zou het fijn vinden als inderdaad iemand er ook een uitzending van maakt. Want ik vind dat zo... mensen worden zo slecht begeleid na een incident... of na een DDoS of een brand op IT-niveau. Ik vind echt dat ze heel slecht begeleid worden. Het komt zo weinig voor. Tenminste, laat ik het anders zeggen. Ik ken eigenlijk geen voorbeelden waar mensen heel goed begeleid worden daarna.
Ik ga wel Lisa bellen na deze uitzending.
Ja, bedankt.
Ja, ik wil haar verhaal natuurlijk ook horen. Wat doet dit nou met de mens? Want dat is toch wel een punt wat je hier aanstipt.
Ja, en die documentatie, en dat is natuurlijk het hele punt... is daar moet ook in staan dat je dus... Nou, dan ga ik ook weer in herhaling vallen... maar het blijft ook een beetje een herhalingles... dat je bereid bent om het opnieuw op te bouwen. Als dat gewoon vastgelegd staat en de business weet dat al... dan krijg je ook begrip in de organisatie.
Ja.
En dat is eigenlijk het laatste puntje... begrip voor dat er iets stuk is gegaan... dat het even duurt voordat het weer draait... dat daar communicatie bij hoort... dat daar bepaalde stakeholders bij horen... die geïnformeerd moeten worden. Dat is een van de dingen die je heel vaak mis ziet gaan. En soms heb je gewoon niet de tijd om het hele proces... op een manier te doen die past bij een nieuw project. Je hebt gewoon haast.
Ja. Ja, de baas in ieder geval wel. Ja. En die moeten jullie dan weer een beetje temmen.
Dan ga je weer terug bij dat verhaal inderdaad. Dus dan heb je het ene punt. Nou, we hebben 20 minuten op de klok. Dus,
Nog 20 minuten? Ja, ik kan hem niet zo goed zien.
Nee, ik kan
hem
even kijken. Wordt rood nog 20 minuten.
Nog 20 minuten, oh ja.
Nou, dan hebben we dit stukje gehad. Hè, en dan heb je ook nog een ander verhaal. Het interessante is dat je, niet zo interessant, we hebben in dit land ook een COVID gehad, niet zo lang geleden. Maar ja, het is 4, 5 alweer, toch?
Ja, het is, als je naast elkaar legt hoe mensen daar in die COVID-crisis waren, van het komt nooit meer goed, en het is allemaal... En hoe je er nu eigenlijk op terugkijkt en denkt van, het was een hobbeltje in de... Ja. Ja, dat is niet echt. Tenminste, zo, ik heb het niet echt ervaren als iets heel heftigs of zo. Misschien ja, ben ik de enige daarin. Nee, ja, ja. Achteraf inderdaad. Ja. Maar ik, als alles natuurlijk dicht is en je moet allemaal. De 1,5 meter vond ik wel fijn eigenlijk.
Ja,
een beetje introvert af en toe in menigtes. Ah. Maar het had ook goede dingen. Ja. Zo, ja. Overal een beetje rustig en zo.
Met een mondkapje in Euro Disney lopen of
nee, dat was het. Nou, dat was niet, dat... niet goed.
Nee. Nou, wat je daar ziet, dat is een andere type escalatiemanagement, is dat je, en dat heb ik echt wel geleerd in de COVID-tijd, is dat het interessant is in dat je in crisissituatie ook als je, zeker over overheden, als je daar dingen wil regelen en dingen voor elkaar wil krijgen en we met z'n allen het doel hebben om weer naar buiten te gaan, dat was toen de periode, dat die MVP daar hetzelfde werkt. Stel nou, wij waren ook betrokken bij bij de nodige GGD-systemen. En wat je daar zag en ziet, is dat als je dus daar van tevoren met mensen zit en daar eigenlijk hetzelfde doet, van joh, we hebben een bepaald doel, we willen allemaal weer naar buiten, we moeten dingen regelen, dat heeft een OMT, en allemaal snel weer vergeten dit soort termen, maar dat was wel belangrijke mensen toen.
Ja.
Die heeft iets bepaald. Nou, als wij nou met z'n allen als een gek zijn MVP bepalen, hoe snel zouden we dat dan veilig en op een goede manier in de lucht hebben? En als je daar op dezelfde manier mee omgaat, dus je legt vast en dan draai je hem eigenlijk om, je documenteert als een gek, joh, dit is het minimale MVP, dit is een crisismanagement, deze moeten we bellen als het niet voldoende blijkt te zijn. Op deze zijn we bereid om in risico te nemen. Hier moet de documentatie voor vastleggen. Hier moet eventuele communicatie voor geregeld worden als het systeem het niet doet. Nou, je hoort hem al een beetje terug. Het draait nu om, hè? Dus je gaat dus. Op deze manier kan je ook heel snel projecten in de lucht brengen. Dus wij hebben. De reclamespot niet, maar stel nou, we hebben zo'n 20 van dat soort projecten gehad, als een gek, dat die benaderen we eigenlijk op dezelfde manier. Dus als je heel snel de business vooruit wil helpen, en je zet mensen neer op plekken die bereid zijn te zeggen, oké, als we met z'n allen die fabriek weer in de lucht willen brengen, dan moet je dit doen. Dat werkt dus ook heel snel voor nieuwe concepten.
Maar dat is een onwijs complexe situatie geweest, dat hele corona. Want ja, de kroeg moest dicht.
Ja,
dat vond
zeker.
Ik zelf heel erg. Nee, maar heel veel, hè. Scholen dus bijvoorbeeld dicht. Goed. En ook de fabrieken waar maar hele minimale shifts mochten draaien. Ja. Heel complex. Hoe ga je daarmee beginnen?
Ja, nou ja, door het helder te hebben wat de business als MVP... Als je de business benadert als MVP... We hadden bijvoorbeeld, er was een reizigerstest. Dat was een test dat je moest een code laten zien om Schiphol nog in te mogen. Dat was toen een dingetje. En wat er toen gebeurde, is ze zeiden, we proberen dit allemaal te vergeten, maar dat gebeurt wel, is de publieke en de private teststraten werden aan elkaar gekoppeld. Er was geen capaciteit meer. Ik zie Marcel heel diep graven. Hoe zat dit ook weer?
Ja, nou ja, wat ik er nog van weet, is dat ik een keer moest reizen met de trein.
Ja.
En dat best wel veel moeite kostte.
Ja.
Maar dat ik daarna wel in een bijna lege trein zat. En dat vond ik hartstikke lekker.
Ja, maar
dit is onwijs complex natuurlijk.
Ja, ja, en wat ik dus heb geleerd, is zowel bij ransomware als bij... Als je managers neerzet op plekken die bereid zijn het risico te nemen en MVP te bepalen, dus bijvoorbeeld bij de GGD of op andere plekken, dat je dan echt wel heel veel voor elkaar krijgt. Dus we hebben op dezelfde manier dat benaamd als een ransomware aanval. Is oké, we hebben het doel. De business wil dat er zo'n QR-code... Nou ja, dat moeten we helemaal vergeten. Maar je moest zelfs een QR-code laten zien, Marcel. Mm-hmm. Dat was een mooie tijd.
Ja, dat weet ik nog.
Ja, echt. Maar als de business helder is, kan je dus zorgen dat door middel van zo'nzelfde plan en zo'nzelfde benadering dingen heel snel draaiden. En dat betekende dus donderdag besluit, of dinsdag OMT, donderdag ministerraad, ik weet het niet meer precies. Vrijdag 5:05 letterlijk.
Ja, ja.
Toch weer rondbellen. En maandag draaien. En dat kon alleen maar door zo'nzelfde programma aan te houden met zo'n soort noodcyclus.
Want er is op dat moment niet een systeem dat al bestond en het niet meer doet. Maar je moet een heel nieuw systeem gaan bedenken.
Ja,
even.
Ja, ja. Ja, en dat is dus vergelijkbaar. En daarom heb ik zo'n pleidooi. Als je dus zo'n leidraad aanhoudt van oké, ik moet bereid zijn om een MVP aan te houden. Ik moet bereid zijn om het opnieuw te doen. Ik moet bereid zijn om in kaart te brengen welk risico ik wil nemen. En stel, die site doet het niet omdat er 50.000 bezoekers tegelijk zo'n stomme code willen hebben.
Zomervakantie.
Zomervakantie, stel je voor. Wie mag ik dan bellen? Welk risico wil je dan nemen? En dat zijn eigenlijk dezelfde structuren. Welke crisismanagement hoort erbij? Want je gaat niet zelf in de Telegraaf zetten. Ja, sorry, het systeem komt toch net niet aan. Daar heb je namelijk geen tijd voor.
Nou ja, en zo'n hele MVP voor een systeem dat nog niet bestaat. Want we moeten dit maar even bedenken nu met z'n allen. Ja, hoe kom je daar dan op?
Ja, door ook weer terug te gaan naar de basis. Oké, wat is de minimale eis? En oh ja, moet ook nog even gepentest worden in een weekend.
Ja, dat is wel heel erg.
Wel gelukt. Dus dat, eigenlijk, daarom wil ik dat ook vertellen. Van, joh, uiteindelijk zie je dat als je dus heel goed een leidraad aanhoudt met herstel. Nadat iets in de businessstuk is, of dat er heel snel wat geregeld moet worden. En daar met elkaar een plannetje van maakt. En met elkaar achter staat. En dus of een map in de kast gooit. Met het plannetje van communicatie, risico's, analyses en de hele rattenplan. Dan kan je op diezelfde methode ook heel snel projecten uit de grond stampen.
Ja, klinkt eigenlijk wel logisch.
Ja,
als je het zo zegt.
Achteraf gezien is het verbazingwekkend dat de mensen op de juiste plek zaten. Ook bij de overheid. Ik ga dat gewoon lekker hier roepen. Die dit risico wilden nemen. En daardoor heel snel systemen konden in de lucht konden brengen. On-Nederlands.
Ja, maar hoe dan? Inderdaad, een overheidsproject. Ja, ICT-project. Ja, ja. Dat ook nog slaagt.
Ja, dat klopt.
Binnen een bepaalde tijd. Voor een bepaald budget. Dat is bijna. Ja, ik heb dat voor die tijd volgens mij nooit gehoord.
Nee. Het is ook jammer dat die mensen nu allemaal weer ergens anders werken. Maar je ziet wel. En daar wilde ik inderdaad een beetje naar de afsluiting naartoe. Van als je nou heel duidelijk werkt met een bepaalde route. En daarbij bereid bent om bijvoorbeeld stappen overnieuw te doen. Ik heb het nu al 20 keer geroepen, maar je ziet dat we het zo niet gewend zijn om IT-projecten in te steken. Ja, moet misschien volgende week weer opnieuw. Maar ik weet zeker ik ben ervan overtuigd dat dat de methode is om versnelling te houden in dit soort projecten. En dus ook business weer in de lucht te krijgen als het misgaat.
Het is ook wonderlijk dat, want je zegt net, die mensen zitten nu weer allemaal ergens anders.
Ja.
Maar het is wonderlijk in mijn ogen dat dat gelukt is om die allemaal op dat moment.
Ja.
Op dat plekje te krijgen. En had dat natuurlijk ook iets met de crisis te maken? Hè? Met mensen van, oké, we moeten nu even samen wat doen? Of zat daar wat anders achter?
Nou ja, dat is inderdaad het volgende. Is dat je ziet, en dat zie ik hier, maar dat zie ik ook bij grote hersteloperaties. De projectmanagers die erop komen, die komen daar niet voor niks op. Dus we hebben wel eens een projectmanager ergens gevraagd te helpen die net 2 ziekenhuizen had gefuseerd. Nou, als je dat kan, dan kan je ook een idee oplossen.
Best complex, ja.
Dus ja, je ziet dat soort mensen er echt wel zijn. En gelukkig maar. En ook die, ik kan me dus voorstellen dat je zegt in zo'n herstelplan, joh, als het nou echt misgaat, dan gaan we die externe bellen.
Ja. Ja, ik vind het een helder verhaal. Er zit een heleboel complexiteit in.
Ja,
bijvoorbeeld als je zo'n ziekenhuis pakt.
Ja.
Ja, het zijn niet alleen de operatiekamers, maar het is ook de catering voor de artsen die ook moeten eten. En de patiëntenzorg. Maar ook een incheckbalie. En alleen al een ziekenhuis is een perfect voorbeeld van hoe complex iets kan zijn.
Ja, en dat is eigenlijk de hoofdmoot van het hoeft niet één mapje te zijn, hè. Het mogen er ook 3 zijn.
Oh ja, dat helpt misschien wel.
Ja, maar dit soort dingen opschrijven. En je moet er niet aan denken dat zo'n ziekenhuis. En die hebben vast plannen liggen als een ziekenhuis afbrandt. Weet ik zeker. Gaan ze ambulances rerouten en dat zal allemaal gebeuren. Ja. Zeker.
Nou ja, de lege tenten op de parkeerplaats. Dat is in Groningen natuurlijk.
Ja, dat hebben we natuurlijk gezien. Maar het is zelfs de vraag bij een ziekenhuis of ze zo diep hebben gekeken. Oké, de IT zorgt dat hij ook te eten krijgt.
En wie is er nou verantwoordelijk voor dat mapje dan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen de IT-manager en de CISO en uiteindelijk de eindverantwoordelijke die in de KVK staan als bestuurder.
Die moeten dat gewoon aanstralen. Ja. Zeggen van, jongens, beste CISO, hebben wij een plan.
En krijgen die mensen ook te eten.
Ja, dat is wel heel apart voor een CISO om over na te denken. Dus eten voor de medewerkers. Maar ja, er zit wel wat in.
Ja.
Ik vind hem wel. Hoeveel tijd hebben we nog op de klok staan?
Nog 10 minuutjes, dus dat maar.
Nou, dan is het misschien leuk om nog wat voorbeelden op te diepen. Of zeggen van, nou ja, ik ben eigenlijk wel klaar. Maar het kan, hè. Een uur is maximaal.
Nee,
maar...
kijk, voorbeelden. We zijn ook betrokken bij de nodige dingen. Dus om nou al die voorbeelden op te diepen. Dat GGD net al genoemd, dat is alweer zat.
Altijd een beetje gevoelig ook in deze wereld. Om te zeggen, we waren toen bij die en die.
Nee, dat klopt. Nee. Ik denk dat ik een punt wel gemaakt heb. Ik heb een keer of 30 documenteren. Noodmultimap ergens achter receptie genoemd. Dat vond ik heel belangrijk om hier te melden. Dus dank je wel daarvoor voor het podium.
Ja, nou, dankjewel dat je er was. Dan ga ik het klokje eventjes... we hebben nog wat over, maar dan eindigen we hier even het lesje.
Ja.
Hartstikke goed. Dan nu toch ook het woord aan jou even van... als mensen hier nou meer van willen weten, of denken... Hey, Bart, goeie gozer. Vertel eens verder, weet je, hoe bereiken ze jou? Of waar bereiken ze jou?
Ja, LinkedIn, Bart Lagerweg, dat doet wel. Dat LinkedIn, dat vind ik wel leuk. Dat doe ik wel eens wat dingen mee. En doe dat gewoon. Ik hoor bij Bizwe, dat is een IT-bedrijf. En dat is 25 jaar al actief in systemen die andere mensen wat ingewikkeld vinden om soms in de lucht te houden. Dat vind ik wel leuk.
Oké. En dan gewoon jou even op LinkedIn zoeken?
Ja, LinkedIn is echt het makkelijkste. Dat vind ik ook wel, ja.
Nou, hartstikke mooi.
Ja.
Laatste woord voor jou. En anders dan sluiten we hem lekker af hier.
Dankjewel.
Oh, jij ook bedankt.